Met Nerds om tafel wordt al meer dan 3 jaar mede mogelijk gemaakt door ICT Group. De beste digitale transformator van 2022 en 2023. Je werkt er met meer dan 2100 toegewijde technische professionals en met meer dan 100 vacatures zit daar zeker iets voor jou tussen. ICT Group loopt voorop in industriële automatisering en digitale transformatie. En zo bewijzen ze al meer dan 45 jaar expertise in tal van branches. Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering hoor je wat wij van de Apple Vision Pro vinden, waarom 1 gigabit internet bij jou thuis volgens mij helemaal niet genoeg is, en hoe het voelt om zelfs als doorgewinterde nerd met 20 tabbladen achter het net te vissen tijdens een ticketverkoop. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met...
Julian.
En...
Ruurt.
En...
Sander.
En mijn naam is Randall Pelen en je hoort het, helemaal geen gastnerds. Dat noemen wij onderling de Nerds Only afleveringen, want wij zijn alle 4 nerds.
Ik had wel van tevoren willen weten dat Ruurt ging zeggen, want dat had ik Ruurt gezegd.
Sorry.
Ruurt. Ja, en hij heet ook nog Ruurt Sanders en dan zit er Sander Bijleveld naast.
Ja, ja. Moet dan lekker verwarrend te maken.
Is de verwarring compleet.
Heren, mijn achternaam en mijn voornaam.
Dit is voor ons een dag dat we meerdere afleveringen op gaan nemen. Dus als je zit te luisteren, heb je geen idee wanneer dit plaats heeft gevonden.
Moet bijna eens werken.
Ja, bijna wel. Ruurt.
Een moment lost in time.
Er is iets gebeurd waar iedereen het al over heeft gehad. Maar jij zegt tegen ons, daar heb ik nog wel wat aan toe te voegen. Dan ben ik benieuwd van welke goede huizen jij moet komen om nog iets over de Apple Vision Pro te kunnen melden dat we niet allemaal al 80.000 keer vernomen hebben. Wat vind je ervan?
Wie zijn we? Dat is dan even de vraag. Want
niet iedereen luistert alles. Nee, niet iedereen kijkt alles. Nee. Er is een boel aan de hand.
Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet weet wat jullie al besproken hebben. Dat,
helemaal niks.
Zover ben ik nog niet. Oké, nou, dat scheelt dan weer. Ja, nou ja, Apple heeft de Vision Pro op de markt gebracht natuurlijk. En de eerste review units zijn binnen. En ik moet zeggen dat de vele filmpjes die daarvan nu beschikbaar komen op het internet, dat prikkelt wel wat dingen bij mij.
Wat prikkelt dat bij jou?
Nou ja, sowieso even voor de duidelijkheid. MKBHD heeft natuurlijk een opname gedaan met de Vision Pro op. Ik wou wel even zeggen dat ik het eerste was natuurlijk tijdens mijn neus op tafel. Ik bedoel, we hebben gewoon geschiedenis geschreven.
Was helaas wel een meta-quest, maar...
Ja, dat maakt niet uit. Het is gewoon een podcast met een VR-bril op. Call dit. Ja, heb ik gewoon. Ja, goed. In ieder geval, het hele concept achter de Vision Pro natuurlijk... Even lang van kort. Ik vind het een dev kit. Ik vind het een tech demo. Ik vind het iets een doel tot een bepaald of een. Het is een middel om een bepaald doel te bereiken. Maar dat doel komt wel langzaam in zicht door de Vision Pro. En dat doel is
ja inzicht. Mooi.
Inzicht. Ja, precies. Met het idee dat wij misschien over 10 jaar die shit wel in een brilmatuur hebben zitten en vervolgens echt augmented reality kunnen gaan gebruiken. En als ik nu zie de reacties die nu van de Vision Pro komen, dan is het eigenlijk, ja, er zijn heel veel concessies gedaan om tot een bepaald punt te komen. Eigenlijk op het punt dat er een soort van, ook om de ontwikkelaars te prikkelen van, ga nou maar mooie dingen maken. Mm-hmm. En ondertussen gaat Apple daar als sodemieter verder op innoveren.
Maar wat je tot nu toe zegt is compleet niet controversieel. Dat is gewoon wat iedereen
dat
zegt.
Dat is ja, niet controversieel is eerste in zoverre.
Versie. En nou, alle eerste versies zijn natuurlijk nog niet waar het eindproduct gaat zijn. Het enige is, nu staat wel het woord Pro in de naam.
Ja, nou dat ook. Maar wat misschien controversieel is, of dat is niet mijn specifieke mening, maar dit is niet het. Deze form factor is eindig. Dat gaat hem niet worden. Mm-hmm. Wij gaan niet met z'n allen over straat lopen met een VR-bril. Mm-hmm. Als dit echt.
Schijnt dat het in Amerika nu wel gebeurt, toch?
Nou ja,
het waren het allemaal fakes.
Nee, dat waren dus. Er zijn inmiddels al inderdaad. Casey Neistat is ermee door New York gaan lopen. Die is ermee de meter op gegaan. Er is inmiddels al de eerste persoon achter een Cybertruck. Achter het stuur gespot. En jij vertelde mij.
Ja, ik vond te werken in een Cybertruck.
Is ik had mooi een soort TikTok.
Ja, ik zag het klippen, maar ik ging ervan uit dat het fake is. Omdat het me niet heel toegestaan lijkt op zich.
Nee, het is ook niet toegestaan, maar ja.
Maar je hebt filmpjes van dingen die wel echt gebeurd zijn en niet toegestaan waren.
Hmm.
Hmm.
En op zich iets, een film gaan kijken in een Tesla is niet nieuw. Dat gebeurt wel vaak.
Ja, op het grote scherm, dat snap ik. Maar gewoon daadwerkelijk een scherm op jou. Als er iets misgaat en hij haalt eventjes de pass-through weg, heb je wel een beetje een probleem in een auto.
Heb je wel een dingetje, ja.
Maar wat was Sander zeggen?
Niks. Nou ja, daarop op toevoegend dat ik inderdaad ook een soort TikTok-achtig filmpje had gezien van iemand die zo'n ding in de auto op heeft en vervolgens wordt aangehouden en dan stopt het filmpje. Dus dan weet je ook niet.
Ik denk dat hetzelfde filmpje
of hij wel of geen boete krijgt.
Maar ja, wat het idee is eigenlijk daarvan, dus met zo'n ding gaan oplopen. En Apple heeft natuurlijk geprobeerd om met ogen aan de buitenkant soort van die afsluiting te voorkomen. Ja. Maar dat werkt gewoon niet, punt.
Nee, maar ik ben het ook wel met jou eens met het punt. Want uiteindelijk, hè, als je even de gekke toepassingen wegdenkt, dan achter het stuur is gewoon nooit een goed idee. Maar ik ben er gewoon van overtuigd dat iets wat zo op je hoofd drukt en op relatief zwaar is en een accu-pack nodig heeft en al dat soort dingen, dat op langere termijn gewoon niet gaat zijn. Nee. Ik denk ook alleen dat Apple dat ook wel weet. Ik denk dat dit ook.
Ja, dat vraag ik me af.
Nou ja, daarom. Nee, maar jij zegt dit is een tech demo, dit is een dev kit. Ik denk dat wel klopt. Ik denk dat zij gewoon nu aan het kijken zijn van oké, wat zou de use case kunnen zijn? Want op zich, hè, een augmented reality bril in een auto aan zich is niet per se slecht.
Kan echt goed zijn.
Maar ja, dus op zich is dit een soort van means to an end. Het is alleen nog niet de end. En voor een means to an end om dan $3500 voor te betalen
is nogal.
Maar voor iets dat inferieur is ten opzichte van de Quest 3, laten we wel wezen, vind ik dan. Maar
is dat voor ons allemaal niet heel positief? Hè? Ik bedoel, een soort public beta waarbij hele rijke mensen betalen voor de verdere ontwikkeling van dit product, zodat wij straks met z'n allen.
Heeft Apple genoeg centjes hoor? Die mogen hun eigen broek ophouden.
Nee, maar ze hebben dus niet meer. Ze willen graag meer.
Oh, meer geld. Ja, shit, dat verdienen ze
niet
ook.
Niet minder, ja. Maar
ik heb al die video's gekeken waar Ruud het over heeft. En ik heb eigenlijk aan het eind van zo'n video komen dan de takeaways en de samenvattingen. Er zijn mij twee dingen bijgebleven. Twee dingen die gewoon als een paal boven water staan. Eén is, Apple zet dus niet in op VR. Ze doen ook niet alsof die bril de hele dag op zou moeten zijn. Of dat die bril eigenlijk ideaal is. Sterker nog, ze hebben heel erg hun best gedaan om die bril weg te halen. Namelijk hele snelle camera's voorop. Met een heel erg duur, zo goed als een scherm nu kan zijn, aan de binnenkant. Dus eigenlijk zo snel mogelijk dat licht, als dat van buiten komt, alsnog in jouw ogen te krijgen. Dus die pass-through schijnt dan, want de mensen die hem op hebben gehad, die zeggen dat.
Het beste wat je kunt krijgen.
De beste die dat tot nu toe is.
Nou, maar het blijft een scherm en het blijft camera.
Dus Apple maakt eigenlijk ook impliciet een statement van, ja, die bril hoort daar niet te zijn. Nee. Dat is nu één keer op dit moment met de techniek noodzakelijk. Dat er nul daar is. Maar eigenlijk willen wij dat jij gaat interacteren met virtuele shit in de wereld. Dus dat noemen de meeste mensen dan augmented reality. Maar Apple noemt dat natuurlijk weer niet zo.
Nee, spatial computer.
Pretentieus.
Precies. Maar in theorie moet dat dus op een gegeven moment anders kunnen. En het andere wat mij heel erg opviel in al die verhalen is, mensen die dat ding 2 uur of langer op hebben, en zelfs door New York lopend. Casey Neistat heeft op een gegeven moment zo'n moment, dan zit hij in de metro. Dan staat er zo'n YouTube-video en dan is hij Mr. Beast filmpje aan het kijken. Gaat die metro rijden en die Mr. Beast die gaat zo achter in die glijdt gewoon weg. Uit de wereld. Die blijft gewoon in de echte wereld. Gewoon daar.
Casey Neistat was trouwens vergeten om dat ding in travel mode te zetten.
Nee, oké. Maar
dan gaat het.
Nou, maar de accu gaat ook maar 2 uur mee, toch?
Ja, maar je kunt wel een andere accu aan die accu klikken.
Je kunt het daisy chain, geloof ik.
Je kunt zoveel accu packs als je wil.
Maar wat je ook ziet.
Maar dat kun je doen. Maar wacht even.
Ja, sorry.
Al die mensen die hem 2 uur of langer op hebben, ongeveer de sweet spot, na verloop van tijd vergeet je hem.
Klopt.
En Marques Brownlee, die zei ook van, hij heeft een aantal momenten gehad dat hij dat ding niet op had. Ja. En dan naar een venster ging kijken wat daar was geweest toen hij de bril op had. Ja. Dan doet hij de bril af en even later kijkt hij weer naar waar dat venster hoort te zijn.
Jouw brein doet dat, hè?
Precies.
Dat is een beetje hetzelfde als dat je, weet ik veel, een half uur ondersteboven hangt, dan ga je rechts zien.
Ja.
Je gaat een soort van compenseren
ik
in
vind
je
het
hoofd.
Het is heel geestig wat er elke keer weer gebeurt, dat alle fabrikanten dit al lang kunnen. Alle ontwikkelaars weten dit ook al lang. Een heleboel journalisten hebben dit al heel vaak meegemaakt. Ja, nu maakt Apple een beetje dat rumoer en nu zorgen zij dat het op een bepaalde manier aandacht krijgt die het hiervoor nog niet heeft gehad. Ik vind dat wel heel mooi. Dus het statement van oké, we gaan dat met die brillen zo snel mogelijk achter ons laten, alleen niemand weet wanneer. Behalve dan dat Apple dat niet zegt, maar impliceert. Was ook een typisch Apple. En het feit dat het dus blijkbaar heel snel went en ook heel fijn en gewoon gaat voelen. Dat geloof ik ook wel.
Er zitten twee dingen aan. Wat ik aan de ene kant. En er waren ook wat vragen, bijvoorbeeld wat betekent dit voor de medische wetenschap? Ik denk dat er tig mogelijkheden, hele mooie mogelijkheden te noemen zijn. wat je ziet is eigenlijk de afgelopen 10 jaar... Het is niet het eerste bedrijf wat het met dit beltje hakt. Hè. Google kwam met zijn Glass en Microsoft kwam met zijn HoloLens. En Apple gebruikt nu deze benadering. Ik denk waar het verschil zit met wat Apple doet, is die weten het zo te maken dat in ieder geval omdat die pass-through zo goed is en wat je er dan vervolgens op kan projecteren en de grafische kracht die dan in dat ding zit, dat als je inderdaad dat, en maar even zoals je zegt, als je dat even maar vergeet, dan kun je dus zien van nou, wat is er allemaal mogelijk mee. En ik denk ook dat wanneer Apple aan iets begint, dan zetten ze ook meestal wel door. Mm-hmm. Apple heeft niet een enorme graveyard zoals Google dat heeft, of ook Microsoft, als het gaat om hardware. Ja, die pleuren ook af en toe maar wat gewoon tegen de muur en zien ze wel wat er blijft plakken. En ik denk dat daar wel een groot verschil in zit. En dat nu ontwikkelaars zullen denken, oké, als Apple hiermee bezig is, ja, en dan gaat het misschien wel iets worden.
En het is ook...
Tot nu toe was het alleen maar Meta. Ja, Meta, niemand vertrouwt Meta. En Meta, ja, je hebt de Quest 3 ook inmiddels op je hoofd gehad. Het is overwegend voor gaming. Voor de rest denk ik niet heel veel anders dan dat.
Ja, ik ken mensen die ook al met virtual desktop wel veel dingen doen. Ja. Maar mensen gaan nu een punt van maken om juist de Apple Vision Pro te disproven, soort van. Ja. Door gewoon alle toepassingen die de Vision Pro dan mogelijk maakt. En waar de use cases... En dan gaan mensen dus laten zien dat dat met Quest 3 ook kan. Of beter kan. Klopt. Of wat dan ook. Dus dat zie je nu wel veel. Maar dat komt omdat de Vision Pro er nu is. En nu ineens gaan mensen laten zien van, oh maar kijk, je kan ook dit, je kan ook dat. Ja, volgens mij gebruikte niemand hem daarvoor.
Nee. En dat, dus dat triggert iets anders. Wat ik wel weer een schrikbeeld vind, dat heb ik ook in de show notes gezet. Het term glass hole. Wat jullie misschien wel kennen uit de Google Glass.
Glass hole.
De glass holes. Ja. Waren de mensen die natuurlijk met de Google Glass rondliepen en dat mensen dat niet prettig vonden van, hey, je hebt een camera op je hoofd en ik weet niet wanneer je mij aan het filmen bent. Hoewel je dat volgens mij met een lamp
ben je nu aan
zien.
Het filmen, Ruud.
Ja, voilà. Dat vind
mag je best prettig. Weten.
Ja, je bent gewoon een glashol.
Ja. Maar ja, hier,
dit is wel letterlijk een glashol, want er zit een enorme bak met glas voor hun hoofd. Maar het beeld is van twee, ja, ik denk tieners. Ik denk tieners met geld.
Dat
die
ook.
Samen het lunchen zijn en allebei hebben zo'n bril op.
En er staat erbij heel grappig zo van, ze hebben geen smartphone in de handen, dus de jeugd gaat erop vooruit.
En er staat erbij, we will soon remember with fondness how our kids used to only stare at their iPhones or phones during dinner.
Yeah.
Dus dat is ook een dingetje. Dus ik voel al gelijk weer de controverse van, stel bijvoorbeeld dat ze daar in een montuur zit en dat je dan aan tafel zit te eten en dat iemand heet het zo naar boven in een hoekje zit te kijken. Hey joh, wat ben je aan het doen? Ja, ik ben even... Weet ik voor wat aan het kijken. Zet je bril even af.
Ik vind het wel opvallend dat heel veel mensen het hebben over dat hoge prijskaartje. Nou, A, het is dus een testproduct voor rijke mensen.
Die Google Glass was ook $1500.
Het is ook wel zo dat wat op dit moment state of the art is, daar aan hardware ook wel in zit. Want er zit een OLED-scherm in. En per pixel die op je iPhone kan zitten, zitten er 64 pixels in datzelfde stukje ruimte. In zo'n Google Glass, voor mij dan, Apple Vision Pro schermpje. Nou, dat heb je ook wel nodig. Maar goed, beter wordt het op dit moment niet. Apple had met al het geld van de wereld geen beter scherm kunnen produceren op dit moment.
Dus, Amas.
Ik ben wel benieuwd. Ik ga wel genieten, denk ik, van het moment dat het bij iedereen op het bureau mogelijk gaat zijn zoiets te gebruiken. Of het nou een bril wordt of een ander apparaat. En dat je ook echt vensters om je heen heel normaal gaat vinden. Ik zou
laptop.
Die toekomst wel willen leven. Ja? Ik zou, als ik wat rijker was, ook nu die Vision Pro al wel kopen.
Ik vraag me dat dus, want het cirkelt ook een beetje back op wat jij zegt, hè, Ruurt. Dat is misschien een niet populaire vraag, maar nerds te stellen op dit moment. Maar is dit ook een toekomst die we willen? Hè?
Ja, dit ook? Dat is precies.
Tuurlijk. Hè?
En, aan de ene kant ja.
Zeker. 100%.
En, maar mijn nerdhart roept heel erg ja. Maar ik vind het... eigenlijk ook helemaal niet zo'n hele leuke toekomst. Als ik dan zo'n foto zie van twee jongens met zo'n bril op daar.
Hoeven ze niet te doen, hè? Je ziet toch de hele dag mensen met smartphones in een restaurant. Dat is
maar
ook onwenselijk.
Ik weet al, precies. En dat vind ik eigenlijk ook niet leuk.
Dat veroorzaak je nu.
Je neemt nog meer frictie, neem je weg. En ik denk juist dat we meer frictie moeten gaan toevoegen aan technologie. In plaats van dat we frictielozer gaan worden.
Frictie, nee.
More friction.
More friction.
Nou, ja. Dus ik sta er ook heel dubbel in. Dus nu in één keer krijg je dus die toekomst te zien. Van, dit is allemaal mogelijk. Nou, dan slaat mijn fantasie op hol. Van, dan kunnen we dat, en dan kunnen we dat. En dan zie ik zo'n plaatje en denk, kut. Dat krijgen we dan ook.
Maar als het ooit een normale bril wordt?
Zelfs dan. is hetzelfde verhaal.
Ja, maar dan ziet het er toch niet meer storend uit in de restaurant.
Het wordt een beetje het zijn een beetje de AirPods. Vind jij als je iemand aanspreekt op straat die heeft AirPods in, die houdt de AirPods in, wat voel je dan?
Ja, ja, gewoon woede.
Woede toch? Ja, moordneigingen. Ja, ja, precies. Dat ga je dus krijgen met een bril waarvan je weet dat die een overlay kan hebben. Uh-huh. Ja, maar ben je er volledig bij met je hoofd of zit je naar iets anders te kijken ook? Ja. Weet je wel, dat ga je wel krijgen.
Dat en we hebben jeugd die gemiddeld 8 uur per dag op TikTok zit. En we nemen nog meer frik. Je kan nu zeggen, ik neem je.
Dat. En je hebt ook nog een heel vraagstuk over privacy. Want je haalt camera's. En natuurlijk accepteer je allerlei gebruiksvoorwaarden en dat soort dingen. Maar je haalt camera's je huis in. En die beelden die worden natuurlijk wel gewoon naar Apple servers gestuurd.
Misschien ook niet, dat weten we niet. Maar het was wel weer een schandaal.
In ieder geval, ik had vandaag een artikel over. Het ging dan primair over de bestaande brillen, zoals inderdaad de Quest. Mm-hmm. En dat ging erover dat het is niet illegaal wat ze doen, want je geeft gewoon toestemming om alles te filmen, bla bla bla. Maar dat is toch wel van, er moet betere regelgeving zijn op dat gebied om gebruikers beter te beschermen tegen. Ja, je haalt zo'n ding letterlijk in huis. Je deelt alles wat je kijkt, kun je in principe op dat moment al aan het delen zijn. Dat is ook nog eens een overdenking. Dus elke keer als je zo'n liep naar de toekomst, klinkt zo pretentieus, nogmaals. Maar ja, dan krijg je daarna in het kielzog altijd dat soort vragen. Dus dat wordt ook nog interessant.
Maar even in het positieve, hè? Want je hebt inderdaad de vervanger van de mobiele telefoon. Zodra zit iedereen alleen maar filmpjes te kijken terwijl ze aan tafel zitten. Maar die laptops die jullie nou allemaal voor je hebben, hè? Je sleept dat ding met je mee. Wat als je nou gewoon op een willekeurige plek kan gaan zitten, je hebt dat ding opzetten en je hebt in één keer 3 schermen om je heen, die kan gewoon gaan werken. Dat is natuurlijk wel weer.
Ja, maar ik heb een bril op mijn hoofd.
Magisch.
Ja en nee.
Je hebt wel een bril op je hoofd.
Dat is ook het ding, hè? Hetzelfde drukpunt, hetzelfde zwaar.
Ja, maar stel dat even, want zwaar hoofd. Dat is het DevKit verhaal. Hè? En, ja, okay. En de prijs is ook DevKit. Stel dat het 1000 euro zou kosten. Ja. En het zou misschien maar, wat weegt een bril? Ik heb er geen zin.
Als het 1000 euro is en het is basically een zonnebril op je hoofd, dan zou ik het denk ik leuk vinden.
Jouw use case is eigenlijk, we hebben lenzen, die doe je in. En als je die lenzen in hebt, dan heb je dezelfde functionaliteit. Het kan helemaal niet, maar stel dat het zou kunnen.
Wat bijvoorbeeld wel al is, Intel heeft al een prototype, al 4 jaar geleden hebben ze al laten zien, waarin ze gewoon met een brilframe een beeld gewoon direct op je retina projecteren. Dat kan in feite al. En dat had Apple in dit geval ook kunnen doen, maar ze krijgen het net niet allemaal klein.
Maar jouw vraag is eigenlijk.
Maar stel dat we dat
willen
hebben.
Willen we die kant op? Hell ja, willen we die.
Maar ik vraag me dat dus wel echt af. Want
maar dan hoef je dat ding niet meer mee te showen.
Nee, dat klopt. Maar nu moet ik heel bewust mijn laptop openklappen om bijvoorbeeld te gaan werken. Ja. Hè, of om iets te gaan doen. En daar zit een frictiepunt zit daarin. Mm-hmm. Die ervoor zorgt dat ik ook de optie heb om even over na te denken. Nou, misschien is het nu gezonder om even te gaan lezen. Of om een wandeling te gaan maken.
De bril gaat dat afzetten.
Ja, maar de volgende stap is inderdaad zo'n lens. Of, snap wat ik bedoel? Je maakt die frictie steeds minder.
Je gaat luister, de volgende stap is natuurlijk dat we gewoon een Neuralink chip in de breinen van
Elon
mensen
heeft
planten.
Elon heeft zijn eerste test gedaan. Ja.
Dan hebben we het niet eens meer over kijken, horen of voelen. Dan hebben we het gewoon over een 7e, 8e zintuig. En dan sign me up. Ja, tuurlijk willen we naar die toekomst toe. Meer compassie. Meer intelligentie,
want dat is
meer rationaliteit.
De kans die de wereld over het algemeen nu op aan het gaan.
Nee, daarom hebben we die technologie nodig. Ja. Elon Musk, kom ons redden. Ja, alsjeblieft. Ja. Apple, doe er wat aan.
En wat ga je doen als er zero day in je Neuralink zit?
Wat ik fijn vind aan de manier waarop Apple het insteekt.
Help me, Elon,
is
dat ze, you're our only hope.
Is dat ze dus alles wat nu mogelijk is doen om proberen die bril weg te halen. Dus ze laten je ogen aan de buitenkant zien, werkt nog voor geen meter. Maar het is een manier om te zeggen, wij pogen dat die bril er niet is. Mm. We gaan zo dicht mogelijk naar het punt dat die bril er niet is. Ik vind dat prima. Ik wil schermen in de kamer hebben zweven waar ik wat mee kan. Ik wil geholpen worden op alle manieren die nu nog onmogelijk zijn. En ik wil die smartphone nooit meer vast hoeven pakken.
En ik zeg niet dat het zo is, maar in hoeverre is dit... Ik geloof dat bij Facebook op de wall staat, break stuff. Hè? Dus maak dingen kapot en dan...
Move fast and break stuff.
Precies.
Staat er niet meer, maar dat stond er heel
lang. Maar in hoeverre is dit dat? Hè? Is de discussie of we dit willen, is die al genoeg gevoerd om nu die nieuwe techniek in te voeren? Of zijn we daar eigenlijk nog helemaal niet?
Mag ik...
Er is natuurlijk geen discussie mogelijk, want het gaat...
Het zijn tech bros. Zijn gewoon...
Je mag die wet wel schrijven van mij... Ik wil er ook nog wel op stemmen, maar die brillen gaan er zijn.
Maar wat even, want we gaan nu heel erg in de... het is tech en we gaan zaak overloaded zijn en dat soort dingen. En het gaat mensen misschien distancieren. Aan de andere kant, ja goed, nu op dit moment... Dat FaceTime bijvoorbeeld met elkaar. Dat is nog een beetje crappy. Maar laten we even zeggen dat die avatars dadelijk spot on zijn. En je kunt gewoon voor je werk, kun je gewoon altijd in een virtuele kamer gaan zitten. En je kunt gewoon elkaar aankijken en je kunt elkaars gezichtsexpressie zien. En je kunt op die manier ook met elkaar een echt gesprek voeren. En toch op afstand.
Ik vind beeldbellen dat vind ik nu kut.
Sorry, maar dat brengt de wereld weer dichter bij elkaar.
Helemaal eens. Mooi. Maar dit is ook wel de belofte die je wel al 10, 15 jaar hoort. Hè? Van, nou, dit gaat de wereld verbinden, deze techniek.
Ja.
En je ziet heel vaak dat het in de praktijk minder verbindend werkt dan dat we gehoopt hebben.
Ja, is dat zo? Ja, ik weet het niet hoor. Maar als ik kijk naar mijn werk bijvoorbeeld. Mm-hmm. Vroeger moest ik heel vaak de baan op om bij klanten te zijn. Om ze gewoon recht in de ogen te kijken. Om de emoties te zien en dergelijke. Tegenwoordig doen we dat heel veel via Teams. En ik merk dat ik op die manier wel veel meer gedaan krijg. En dat er, hè, want de periode totdat ik dan bij die klant kan zitten, is het heel veel telefoongesprekken. Heel veel potentiële momenten van miscommunicatie. Omdat je elkaars expressie niet ziet. Daarin helpt Teams mij nu op dit moment juist wel. En wat als ik zo dadelijk in diezelfde ruimte zit met die klant en ik ook daadwerkelijk de echte gezichtsexpressie en de persoon zelf, dat ik hem bijna kan aanraken, dan, ja, dat creëert wel een vind ik een extra dimensie, vind ik iets. Precies. Waar we wel degelijk naartoe mogen gaan.
Dus het maakt je productiever? Veel...
Nou, het is niet alleen maar productiever, maar het is ook gewoon, de afstand is gewoon een probleem. En we, kijk, we een kleine kikkerlandje, maar hier zit ook onze snelwegen zitten stampvol. Maar gewoon vooral met mensen die internationaal werken en dergelijke. Ja, kan zoiets wel echt een toegevoegde waarde hebben. En ook gezinnen die misschien heel ver van elkaar of zitten. Geliefdes die experte relaties zijn misschien wel weer mogelijk. Ik noem maar even dwarsstraat, want het is gewoon gedoemd om te mislukken natuurlijk.
Krijg je hele gekke accessoires voor de Vision Pro, krijg
ja,
je dan.
Ja, ja, dan krijg je ook allerlei add-ons. En
handschoentjes en dingen. Handschoentjes, ja. En...
Hey Ruurt,
ja.
Je hint er net al naar, maar Arnoud Wokke heeft een leuke vraag voor jou ingestuurd. Wat kun je met de Apple Vision Pro op het gebied van medische toepassingen? Gaan we artsen krijgen die met zo'n ding op hun snuffert opereren?
Ja, en sterk nog, dat is al gedaan.
Niet met die van Apple waarschijnlijk?
Nee, niet die met die van Apple, maar dat gaat ongetwijfeld gebeuren. Nee, maar er zijn eigenlijk al voorbeelden. En volgens mij, VR-brillen worden ook al ingezet op operating theaters op dit moment. Ik heb toevallig vanuit mijn werk heb ik al een use case gezien waarbij een cardioloog tijdens het dotteren eigenlijk de, want ja, als jullie, ik weet niet of je ooit in een hartkatheterisatiekamer in zijn geweest, maar je moet je voorstellen, je hebt een tafel en heb je gigantische C-boog, die patiënt ligt daar op tafel, er zit een inkeping in zijn lies en daar zit een katheter zit daarin. Ga je door de slagader, ga je naar het hart toe en kan je iemand een stent plaatsen, daar gewoon een veertje zoals in een ballpoint zit, of je kan een beetje schoorsteen vegen, een beetje de het kalk, zeg maar, verwijderen, waardoor dat die obstructie in de slagader weer goed
beetje
loopt.
Rach in het hart.
Beetje ja, rach. Ja, het zijn eigenlijk gewoon veredelde schoorsteenvegers. Maar die hebben dus een gigantisch scherm. Echt een gigantisch scherm. Dat kun je niet zomaar huis, tuin en keuken hebben. Ze aan de muur hangen. Of dat hangt eigenlijk aan een beugel. En die cardioloog is alleen maar daarna aan het kijken. Dus die is naar de beelden, naar de röntgenbeelden aan het kijken. Zit ik op de juiste plek? Zit te kijken naar hemodynamische informatie. Dat is gewoon de statistieken van de patiënt. Daar is hij alleen maar naar het kijken. Hij is niet naar die patiënt aan het kijken. En letterlijk in die demo, dus met de HoloLens in dit geval, pakt hij die beelden vast en projecteert hij die bij de patiënt.
Mm.
Nou, als je nagaat dat sommige van die onderzoeken gewoon 3 uur kunnen duren, waar je toch iets meer naar de patiënt kijkt, iets meer interacteert, dan is dat een echte toegevoegde waarde.
Nou, ik ben ook wel benieuwd naar, dit is dan een andere, ik weet niet, luister je wel eens radio in de auto? Even een kleine zijweg.
Wat is dat?
Alleen maar podcast en luisterboeken.
Precies, radio.
Nog op de radio was het nieuws dat piloten in actie komen, omdat de vliegtuigbouwers willen toewerken naar een cockpit die bemand wordt door één piloot, één menselijke piloot nog.
Slecht,
en de piloten komen in actie omdat zij vinden dat luchtvaart zo veilig mogelijk moet zijn en dat dus 2 piloten alleen de enige gast is.
Ze zeggen eigenlijk met zoveel woorden, de tukkerderps,
ja precies. En daar is dus een discussie over van, volgens vliegtuigbouwers zou het veiliger kunnen zijn met één piloot in een cockpit en één piloot die dan vanaf de grond, dus een piloot die meerdere vluchten monitort en eventueel ingrijpt bij problemen. Ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat je op een gegeven moment ook wel een misschien niet als standaard, maar een VR-oplossing of een special computing-oplossing zou hebben voor het geval dat hij mee moet kijken. Weet je, als de piloot, weet ik veel, het echt niet meer snapt in die cockpit en hij heeft een toeval, weet ik veel wat, dat je gewoon zegt, oké, kijk even mee. En dat je dan op dat moment via een VR-oplossing gewoon ook in die cockpit op dat moment kunt meekijken, dat soort dingen.
Ik vind het super zuur, maar ik zit wel een beetje in dat kamp. Ik zit het ook met, er komt een dag, hoop ik vurig, dat auto's oprecht veiliger rijden dan mensen zelf. Ik bedoel, wij blijven toch maar naakte apen met internet. Die dag is alleen niet nu.
Nee, dat is ook wel zo. Misschien nog een ander leuk voorbeeld. Een arts die over een afdeling loopt, zijn patiënten afgaat, en in plaats dat hij met een stuk loopt te klooien, gewoon direct gewoon in zijn ooghoek gewoon de informatie getriggerd krijgt. Artsen zijn ontzettend veel van hot naar her aan het lopen. Hebben niet altijd een scherm in de buurt met informatie bij zich. Nou, er is een filmpje alweer van 10 jaar geleden, waarin toevallig ook vanuit mijn werk, daarom triggert het mij zo. Maar toen zag ik het, dacht van, dit is wel echt iets. Een anesthesist die dus van operatie naar operatie rent, en letterlijk op dat moment de life stats van zijn patiënt eigenlijk te zien krijgt. Ja, dat heeft een klinische toegevoegde waarde. Waar stopt het? Is natuurlijk wel even een beetje de vraag. VR kun je natuurlijk voor heel veel dingen inzetten. Ik vond nog wel een mooie bij Tweakers, dat ze het hadden over het inzetten voor mensen met amputeringen, geloof ik. Dat ze fantoompijn tegen kunnen gaan.
Ja.
Door iemand, dat is
spiegeltherapie is dat.
Spiegeltherapie. Dus,
dat je hand ziet, maar het is eigenlijk niet je hand. Maar het,
maar het werkt dus.
Maar
wel.
Dat kan nu dus al met VR. Nou, stel bijvoorbeeld dat je dat straks met een bril kan. Natuurlijk nog veel beter. Mogelijkheden zijn eindeloos. Een monteur die zit te werken aan iets waar die niet heel volledig op getraind is. En hij krijgt gelijk de mail en pop-ups van haal nu dat weg. Ja, mogelijkheden eindeloos. Ik denk wel dat inderdaad waar het misschien een beetje het verschil in zit, is: willen we dit zo houden zodat het eigenlijk alleen maar wordt gebruikt voor werk en industrie? Of willen we dat beeld hebben van die twee die daar inderdaad volledig afgesloten daar met elkaar zitten te lunchen?
Nou,
en dus dat, het ene gaat het andere wel veroorzaken.
We willen mensen ook al niet met smartphones, dus daar ben ik benieuwd naar. Over vraag van de luisteraar gesproken. Er is iets grappigs aan de hand. Boba heeft een vraag aan mij. Die staat echt grappig overdrijven al anderhalve maand elke week op de agenda. En nu hebben we Nerd Only, denk ik, gaan we die kans gewoon pakken. Boba vraagt zich namelijk al maanden af. 4 gigabit internet voor jullie thuis en sneller. Willen jullie dat? Waarom wel en niet? Nou, vind ik dat ik het recht heb om hier wat van te vinden. Want ik heb natuurlijk een internetprovider gewerkt waar
meer dan
1 gigabit internet verkocht werd.
Heb je ook een vriendin met een glutenallergie toevallig?
Ja? Ga door.
Ben je aan het kwartetten?
Ben jij Randall Pelen?
Doks me anders even. Helemaal door midden. Gewoon bam, bam, bam. Ja, nee, dat is... Maar kijk, ik vind dat mensen die de vraag stellen geen echte nerds zijn. Want tuurlijk willen we sneller internet. Het moet elk jaar verdubbelen. En dan gaat Moore's Law lekker door. En dan worden we steeds sneller en wordt iedereen steeds blijer en gelukkiger en rijker.
Ja.
Mens van.
Ja.
Maar wat ik vooral heel erg stom vind om te zien, is dat providers het eigenlijk in zekere zin al heel erg lang best wel tegenhouden vanuit mijn perspectief. Mm. Maar die gigabit, die kan al meer dan 10 jaar. Sterker nog, als ik de mediamarkt inloop en een willekeurig switchje koop, nou, 100 mbit switch kun je niet meer kopen.
Nee.
Een gigabit switch is het enige wat daar nog ligt. Sterker nog, er zijn nu 2,5 gigabit switches. Die kun je gewoon kopen, in een winkelwagentje gooien en ermee naar huis gaan.
Gek huis. En
ik hoop echt dat hij me eerst afrekent.
En 2,5 gigabit kan ook nog eens door Cat5e-kabels heen. Dus zeg maar de UTP-kabels die je overal gratis bij krijgt. Die iedereen door al zijn lege leidingen heeft liggen. Elke nieuwbouwhuis mee is uitgerust. Ik vind het hoog tijd. Ja, wifi is ook al sneller dan een gigabit. Let's go.
Maar de vraag is, willen we dat? En dat is een beetje de verkeerde vraag. Want als je me mij vraagt, wil je dat? Tuurlijk wil ik dat. Wil je ervoor betalen extra ten opzichte van je EG-bitlijn? Dan zeg ik nee. Want ik heb dat ervaar ik nog steeds als bovengemiddeld snel. Ik heb nul problemen. En de meerprijs die ik ga betalen voor bijvoorbeeld 4G. Ik heb dit niet gecheckt, maar ik ga er blindelings vanuit dat ik er meer voor moet betalen dan voor 1G. En dat is het me niet waard.
Oké, maar stel nou, want ik ken toevallig een luisteraar van Tech45. Die woont in Valencia. En die heeft een 10 gig verbinding voor €25 per maand.
Ja, dan wil ik het wel.
Maar ik ook de 5 gig verbinding voor een tientje per maand?
Ja, dat weet ik niet.
Nou, stel dat zo is.
Nou ja, omdat het prijsverschil zo klein was. Ja, ik zit bij KPN en voor mij is bijvoorbeeld 200 naar 1 gigabit ook een volgens mij €5 prijsverschil. Dus ja, als het €5 is, dan zeg ik, nou ja, misschien dan wel. Maar
in principe
wat moet ik ermee?
Kijk, het is terecht een interessante vraag. Maar laten we eerlijk zijn, het wordt sneller en het wordt goedkoper. Dat is gewoon de trend in de wereld. Nu betaal je voor 4 gigabit bij KPN €67,50 per maand. Dat was ooit een 500 Mbit abonnement. Dus laten we er even vanuit gaan dat het goedkoper wordt. Ik vind het heel verwonderlijk dat de providers massaal in alle wijkcentrales, overal in elk knooppunt onderweg naar internet, altijd 10 gigabit apparatuur hebben hangen. Soms 40, vaak 100 gigabit aan shit. Gewoon courant is. Gewoon de standaard die je inkoopt aan de achterdeur. En dan die ene gig nog zo lang wordt vastgehouden. Sterker nog, Delta is nu de eerste die op een gegeven moment kwam met 4 gigabit. Later 8 gigabit. KPN die volgt dan ook maar. Een beetje schorvoetend bijna. Ik vind het hoogste tijd. Het grootste probleem is, en daar denk ik dat Jurs prijsargument veel meer hout snijdt. Als ik dat abonnement van €67,50 per maand heb. Nou, er zijn heel veel mensen die betalen nu meer voor internet. Zeker als het alles in één is. Dat is gewoon een bedrag dat mensen betalen. Al jouw apparatuur in huis moet dus ook meer dan een gigabit kunnen. Dus eigenlijk kom je al bij 2,5 gigabit apparatuur. Die is al duurder. En nog beter, 10 gigabit apparatuur. En dan moet je opeens CAT 6A kabels hebben.
Hey, even voor mij dan. Hè. Waarom zou je nog een factor 20 sneller internet nu willen?
Dat is ook mijn
Welke
vraag.
Toepassing?
Nou, ik
kan hem ook moeilijk
upload
vinden.
Wekelijks lange video's en grote WAF-bestanden. Meerdere keren per dag soms. Ik vind dat heerlijk.
Ja. Dat is wel nogal
maar dat is prima te doen met een gigabit. Dat
is nogal een niche use case natuurlijk. Hè? Dus het gaat over willen we dat, denk ik.
Ah, ja, ik heb dezelfde use case. Ik moest laatst 160 gigabyte aan capture materiaal. Sterker nog, 900 gigabyte. Ik had,
ja, maar nog,
ik had ongeluk uncompressed.
Maar willen we dat? Hè? Dus ik heb het even over...
Twee van de vier mensen aan tafel hebben dus heel veel data. Dus dat betekent de helft
zeker
van Nederland.
50%.
Ja,
dus,
klopt.
Als ik het even extrapoleer naar de rest van Nederland. Dat betekent dat de helft van Nederland...
Super representatief.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Weet je nog dat Bill Gates een keer met droge ogen heeft beweerd dat je aan 640 kilobit werkgeheugen genoeg zou hebben. Dit is hoe de wereld werkt. Het wordt steeds sneller. We hebben dat nodig. Ik wil gewoon geen beperking in mijn internet. Op het moment dat ik een YouTube-video aan het uploaden ben... Ja. En ik zit erop te wachten en dan doet me een beetje pijn... en ik ga maar koffie halen, dan is het een beperking voor mij.
Maar dat snap ik. Dat is de
dus we moeten die poorten wagenwijd openhangen. Want elke wijkcentrale en elk glasvezeltje uit elke meterkast... kan makkelijk 10
maar even een paar counter-argumenten. Hetgene waar je naar uploadt, kan dat ook die snelheid aan? Vraag 1.
Ja.
Maar jullie hebben nu constant over uploaden. Hoe zit het met downloaden?
Zelfde verhaal.
Wat
als ik iets wil hebben en jij moet erop wachten, dan is dat kut en onnodig. De techniek kan
ik moet aan het werk en dan moet ik ineens een update voor een game downloaden die 30 gig weegt. Ik wil graag wel meteen.
Waarom zou die daarop moeten wachten? Dat hoeft helemaal niet.
Maar hoe snel haal je dat nu binnen met een 1 gigabit?
Een paar minuten.
Is dat...
Maar ja, dan zitten we allemaal...
Ik ben ook kamp 1 gigabyte is voldoende.
Maar zitten we allemaal wel een beetje in de technische hoek en de mogelijkheden hoek. En dan gaan we voorbij aan, willen we het? Ja. Wil je het als mens?
Nee, ik wil het. Zeker.
Maar er valt ook best wel een argument te maken voor... het is goed dat we af en toe die momentjes hebben dat je even iets moet uploaden. Dat je even koffie gaat pakken.
Dare you.
Serieus.
Heb je ook een 4G abonnement met maar 5 Mbit?
Ja, download zeker je mp3's nog. Ja.
Nee, maar dat is gelijk het in het extreme trekken.
Nee,
maar er is meer tussen hemel aarde dan te zeggen.
Traag. En jij gunt mij dat.
Ik gun jou dat helemaal niet. Nee. Nee, maar dat snap je mijn punt? Ik vind mijn snelheid nu prima. En ik denk dat het af en toe ook... geen idee, weet ik niet. Ik heb zich al, zoveel geef ik er ook om. Alles wat ik moet doen gaat redelijk snel. En als ik een keer een groot bestand moet uploaden... Ja, dan ga ik even een kopje koffie pakken. En dat is misschien ook wel goed. Snap je wat ik bedoel?
De providers
gaat weer om
knijpen
frictie.
Mijn internetverbinding kunstmatig kleiner... Ja. Zodat ze mij meer kunnen laten betalen voor duurdere abonnementen. Waarbij ze nog niet eens de poort wagenwijd open durven gooien. Zij denken, Randal, die poort die moeten we knijpen. Want jij bent een gevaar voor de rest van de wijk. Rot op, zet die poort open. Geef me die bandbreedte. Ik wil het hebben en ik betaal ook wel. Let's go.
Technisch argument.
Ik wil niet werken. Of wachten. Ik wil niet wachten.
Ik wil niet werken.
Ik wil ook niet werken trouwens.
We moeten allemaal altijd productiever worden.
Ja, maar ik denk je...
Wat is daar productiever aan niet wachten?
Hoor je jezelf praten?
Je zou je wel verbazen. Kijk, wij redeneren denk ik heel snel met z'n allen van... Oké, vanuit een gezin bijvoorbeeld. 1 of 2 huisgenoten die tegelijkertijd dat ding gebruiken. Maar wat als je nou in een studentenhuis woont? Ik kan je vertellen dat er meerdere studentenhuizen... Op dit
Jij
moment
woont
gewoon,
nog steeds in een studentenhuis.
Nee, ik woon in een studentenhuis, maar mijn zoon bijvoorbeeld wel. En dan is bijvoorbeeld, dan kan bijvoorbeeld een 1 gigabit verbinding... wat je deelt met 5 man... niet voldoende zijn.
Nee, dat is karig.
Ja, heeft het wel. En dat zou je niet denken. Denk je, oh, zo dan? Maar ja, als een paar zitten te downloaden, zitten er te gamen met elkaar.
Filmpjes
te kijken. Ja, precies.
Ik vind het wel fijn dat Jur in ieder geval in mijn kamp zit van sneller willen we. Ja, evident. Waarom zou je niet sneller willen?
De optie wil je hebben.
Ik wil het wel, maar ik wil niet €40, €45 extra betalen voor
jij
de stijging in snelheid.
Helemaal goed.
Stel dat.
Lekker.
Ik zat net te spreken bij Odido en ik heb niet deze prijs. Want ik heb nog een uit de tijd dat T-Mobile heel agressief de markt aan het veroveren was. Ik heb een veel betere deal. Maar bij hun is een gig is 45, dus kaal zonder pakket. Als je alleen internet neemt, is een gig bij Odido zonder de korting die je eerst krijgt. 45 euro, 8 gig is 85 euro. Nou, ik vind dat een prijsverschil wat ik er niet voor over zou hebben.
Ja, er is wel één addertje onder het gras bij Odido specifiek. KPN en Delta zijn allebei providers die 4 gigabit bieden. En Delta die doet er nog een schepje bovenop, die bieden ook 8. Nou, dan moet je thuis wel dito apparatuur hebben staan. Dat is het abonnement op dit moment in de tijd waarvan ik zeg... ja, dat is wel echt high-end, top-notch. 4 gigabit, ja, daar kun je met sommige wifi-apparaten... en 2,5 gigabit door een Cat 5e-kabel echt al wel van genieten. Zeg maar. Dat wordt al wel echt sneller dan een gig. Maar Delta en KPN hebben een eigen glasvezelnetwerk. Eigen apparatuur in de wijk. Dat heeft Odido niet. Dus wat Odido jou kan bieden... is wel heel erg afhankelijk van waar je toevallig woont. Dus ja,
ik heb de postcode check moeten doen inderdaad. En ik kreeg inderdaad wel een aanbieding van 8 gig dan ook.
Ja.
Maar grappig is dat ze introductiekorting hebben... bij alle snelheden, maar niet bij 8 gig. Dus eigenlijk willen ze die het liefst helemaal niet verkopen volgens mij.
Nee, maar ja, giet het op me. Ik wil dit morgen. Als ik het kan bestellen, dan ben ik de eerste in de rij die dat doet. Behalve bij Odido, want die hebben geen IPv6... Die hebben hun alle andere moderne...
Niemand heeft dat nodig.
Heb je de pincode van je simkaartje al?
Ja, okay. Die heb ik. Ja, dat is trouwens wel eventjes een mededeling waard. Ik heb die pincode uit dat modem weten hacken. Mm-hmm. Ik zeg niet hoe, maar het is online te vinden. En we hebben een Slack waar mensen met elkaar praten. En ik voel me daar goed bij. Ik heb stick it to the man. Weet je wel? Ik heb recht, vind ik, op vrije modemkeuze. Ik misbruik dat kaartje niet. Ik zal er nimmer mee naar Frankrijk rijden om daar de sterren van de hemel te romen. Nee, maar ik ga hem wel in mijn eigen router steken. Het is gelukt inmiddels. Ja. Ja.
Ik ben blij voor je.
Dankjewel.
Ja.
Ja. Hey Jur, we hebben het nu al een paar weken over de slimme thuisbatterij. En dat je er geld mee kunt verdienen, dat weten we ook allemaal. Maar veel mensen denken dan toch gelijk aan handelen met elektriciteit. Maar wist je dat thuisbatterijen ook het elektriciteitsnet kunnen helpen stabiliseren?
Ja, en dat is echt fascinerend. Want het is best wel bizar dat het stroomnet helemaal vol zit. En dat we dus op sommige momenten onze windmolens en zonnepanelen helemaal niet kunnen gebruiken. Omdat ze meer elektriciteit produceren dan wij aankunnen. Dus ja, dan hebben we groene stroom, maar die kunnen we niet gebruiken, want het net kan het niet aan.
Precies. Nou ja, en dat is dus iets waar Zonneplan met een slimme oplossing komt. Ze hebben nu een thuisbatterij ontwikkeld die goedkope stroom opslaat wanneer er een overschot is. En weet je wat ook nog cool is? Wanneer er een tekort is, verkoopt deze batterij de stroom weer tegen hoge prijzen.
Ja, en daar is dan de win-win. Want niet alleen helpen de batterijen het net te stabiliseren, maar je profiteert er ook financieel van. Het is alsof je een persoonlijke kleine energiehandelaar thuis hebt staan.
Dat zeg je mooi. En het helpen stabiliseren levert ook veel op. Want met de goedkoopste thuisbatterij verdien je al zo'n 1000 euro per jaar. En ja, dan kun je hem binnen 5 jaar terugverdienen.
Ik ben benieuwd hoe dit precies werkt en misschien andere mensen ook wel. Hoe kunnen die mensen hier meer over te weten komen, Randal?
Nou, voor iedereen die net zo geïnteresseerd is als wij, check zonneplan.nl/thuisbatterij. Daar vind je alle info over hoe je met deze slimme thuisbatterij niet alleen het net helpt te balanceren en de energietransitie op weg helpt, maar ook je portemonnee spekt. We moeten het even hebben over de sponsor van deze aflevering, Eneco Dynamisch. Want Jur, op onze Slack gaat het in duurzaamheid en klimaat veel over slim gebruik van energie. En dan met name elektriciteit. Eneco Dynamisch is daar echt een heel interessante oplossing voor.
Oké, dat heb ik vaker gehoord, maar hoe zit dat hier dan?
Nou, met Eneco Dynamisch bewegen de energietarieven dagelijks mee met de marktprijs. Dus als er veel duurzame energie beschikbaar is, zoals op zonnige en winderige dagen, zijn de tarieven voor stroom lager.
Ah ja, dat lijkt me inderdaad handig voor de budgetbewuste gebruiker.
Zeker, en met de Eneco-app krijg je inzicht in de meest voordelige verbruiksmomenten. Je ziet een dag van tevoren wat de prijzen voor stroom per uur zijn en de dagprijs voor gas. Dus je kunt grootverbruikers zoals je wasmachine of het opladen van elektrische auto's op die tijden aanzetten.
Ik weet het niet, maar dit klinkt eigenlijk bijna als een soort van spelletje. En ook een die ik best zou willen spelen.
Nou, dat kan. En het leuke is, Eneco Dynamisch heeft nog veel meer voordelen. Daar vertellen we in de komende weken meer over. Bekijk de link in de show notes en ga naar eneco.nl/test. Kijk daar of Eneco Dynamisch bij jou past. Hey, Sander.
Ja?
Jij was minder blij toen je achter het net viste met je Lowlands kaartjes.
Ja, nou ja, dit is. Ik probeer het ieder jaar weer om even in die rij te gaan staan. En ik vraag me altijd af, moet ik dat dan? En had ik ook kunnen uitzoeken, moet ik dan in mijn netwerk 10 apparaten aanzetten om in die wachtrij te gaan zitten?
Dat is een optie.
Heeft dat zin?
Juist, de browser heel veel incognito venstertjes open.
Ja, heeft dat zin?
Ja.
Safari. Oké. Okay. Moet okay. Safari.
Ja, nou, ik heb dat nu dus niet gedaan. Ik denk, nou, we gaan het gewoon kijken met 1 browser, 2 telefoons ook open. Mm-hmm. Ik open die rij. Ik sta op plek 60.000. Binnen 10.000 zijn ze op, want iedereen koopt 16 kaarten natuurlijk. Dus dat,
ja, 8 per account geloof ik maximaal.
Was het acht. Ja. Ja, dus nee, ik vond het wel weer jammer. Maar ik zat ook te denken, ik zou ook niet weten hoe je dat tegenwoordig in deze tijd, waar zoveel vraag naar tickets en ervaringen en festivals is, hoe je dit anders zou kunnen doen. Het als is, een Lowlands zijn.
Nou ja, ik heb wel eens gedacht van, eigenlijk zou je de helft of een deel van de kaartverkoop gewoon weer fysiek moeten maken, zodat de echte diehards 3 dagen van tevoren met een tentje bij de box office
gaan shop.
Kijk, dat vet zijn.
Kijk, en dat is niet leuk, maar dan beloon
je
wel.
Is al wel een klein festival.
Huh?
Is al een soort klein festival.
Ja, maar dan beloon je ook wel de soort van echt de diehards die er echt heen willen. Het zal niet verkeken. Natuurlijk gaan dan mensen zeggen, ja, maar ik heb gewoon een baan, ik kan dat niet doen. Ja, oké, maar dat weet je, dat
heeft. Sucks for you. Je hebt ook vrije dagen.
Precies.
Toch?
Ja, andere mensen die kunnen.
Ja. Sander, even. Ja,
maar dan
even de waarheid.
Ja, maar dan verdeel je het een beetje. Snap je wat ik bedoel? Ja. En nu is het inderdaad echt zo van, nou ja, ga maar staan. En sommige mensen hebben dan het systeem een beetje door, weten dat je met Safari 80.000 schermpjes kan openen en dan hopen ze dat je. Kijk, ik had toevallig deze keer beloond heel veel mazzel. Ik had 1 scherm open en ik kwam draai binnen op 4.000. Dus lekker. Ik had inderdaad 8 kaarten. Ja.
Verkoop je ze of?
Nou ja, dat is wel grappig. Want ik weet niet hoeveel jij er zoekt.
Weet ik ook nog
maar
niet.
Maar er is een moment geweest dat we op de Slack van gewoon de Mnot Slack meer kaarten hadden dan mensen die kaarten aan het zoeken waren, volgens mij.
Mm-hmm.
Want dat was een.
Krijg je dan een beetje. Hè? Dat mensen meer kaarten. Ja, ik zou dat ook
gewoon
doen, hoor.
Mensen hadden gewoon vrienden gevraagd van, joh, wij willen naar Lowlands. Zouden jullie met ons mee in de rij willen gaan staan, zodat als jullie erdoor komen, jullie voor ons kaart kunnen kopen?
Dat is trouwens heel gek gelopen, want ik was een van die mensen die aan de mouw werd getrokken. Kun je even helpen? Ik had alleen oprecht niet door dat er. Ik zat op de Weerwolven-slek in een kanaal waar mensen dat zochten. En jij zat op de gewone Mnot-slek in een kanaal waar mensen dat zochten. Ik wist niet dat jij ook tegelijk bezig was. Maar aan onze kant van de schutting was precies hetzelfde aan de hand. Dat er gewoon op een gegeven moment 5 mensen vensters open hadden. Op een gegeven moment hadden we volgens mij in totaal, we konden 24 kaarten kopen.
Ja, 3 mensen waren er dan.
En dat hadden we niet eens nodig. Dus ik heb, wat was het? Ik had 20 van die browservensters open. En het is wel grappig bij Ticketmaster. Als je een venster open hebt staan, die staat in de rij, dan staat er onderin je rij-ID. Zo weet je ook, als je heel veel tabbladen opent en je ziet datzelfde rij-ID steeds, dan weet je, dit is niet de manier waarop ik ga winnen. Want ik heb maar 1 slot in plaats, maar wel 20 tabbladen. Mm. Nou goed, dus ik had op de juiste incognito manier, met de juiste browser, heel veel van die ID's.
Zit je al met een account er dan in?
Of nog niet. Nog,
oh.
Op het moment dat je in de queue zit, zit je nog niet aan een account.
Dat werkt bij Tomorrowland bijvoorbeeld.
Dus
dan moet je dan met een account erin.
Klopt. En daar heb ik ook in de rij gestaan. Dat even zo meteen. Maar ik ben dus 2 keer door de rij gekomen. In mijn eentje. 2 keer.
Wow.
En ik heb zelfs dat tweede keer weggeklikt. Omdat ik dacht, ja, ik kan niemand meer vinden die hem mocht.
Heel veel luisteraars wiens hart nu breekt.
Ja, dat snap ik.
Maar jij bent dan wel ook onderdeel van het probleem.
Nou, moet ik wel eerlijk zeggen.
Ja.
Even tussendoor.
Hij is de reden waarom
luister. Even stukje context. Even stukje context. Ik wilde niet naar Lowlands. En ik heb met mijn creditcard €2600 voorgeschoten.
Ja.
Ik kwam nog een keer door de queue. Zeg, ik zal nog een keer €2600 voorschieten. Weet je wat? Gaan jullie maar lekker naar Lowlands.
Jij solliciteert hier weer naar Kanaal Rich Pitch, volgens mij.
Ja, ik heb ook inderdaad 8 kaarten op mijn creditcard staan nu.
Mm-hmm.
Ook lekker.
Maar oké, ik was dus. Ik heb afgelopen 2 zaterdagen heb ik in de rij gestaan bij Tomorrowland.
Ja, kook.
Daar willen wij graag een keertje heen, want. Nou, gewoon een keer meemaken, want ik ben daar nog nooit geweest.
Maar zo maar leuk daar om moet je met een gaan.
Ja, I know.
Ik hou niet eens van EDM.
Nou ja, ik dus wel. En
ik ben echt de meest verstokte metalhead van de wereld. Dat ben jij niet, Randel. Die heb ik daarmee naartoe gesleept. En die vindt het helemaal fantastisch.
Oh, elk jaar
weer. Ik bedoel Jeroen. En die, dat is echt een metalhead to the max. En die vindt het gewoon het beste festival van de wereld.
Vind ik ook. Is
I
het
know.
Ook.
Maar kun je even ophouden, want ik heb het namelijk niet.
Maar hoe goed was het?
Dus dat je dan bij die mainstage staat en dan op een gegeven moment.
2 fucking zaterdagen.
Luister nou even.
Nee, ik
leuk
even.
Het was.
Jij mag renten, ik nog haar.
Ja, je gaat er nooit komen. Dus je kan beter naar ons luisteren.
Wat had ik dan moeten doen?
Ja, ik weet het. Apple Vision Pro kopen en dan gewoon digitaal
dat is hem.
Vooraan
en sneller
staan.
Internet, want dat van nu is nog...
Ja, want anders dan heb je gewoon niet.
Apple Vision Pro kopen, online advertenties zeggen, vragen of iemand hem wil ruilen. Jouw Apple Vision Pro wil ruilen tegen 2 kaartjes.
4.000 euro.
Dat moet te doen zijn.
Ja. Nee, maar vertel, what's the secret?
Nou,
dat wist had ik nu kaartje.
Ik dacht het zeggen. Jurriaan en ik zijn meerdere keren geweest, maar dat hielp dat we iemand kenden die een van de podiums.
In die tijd was het anders. In die tijd kon je door organisatoren van podia op een soort van friends and family lijst gezet worden. Ja. Dan moesten we nog steeds wel gewoon kopen. Ja, ja. Alleen hadden we gewoon een link naar kaartverkoop. Juist. Ja. Dus dan.
Exact.
Dat hebben we een aantal jaar gedaan.
Goede nuance. Nou, dat al een poos niet meer. Jij bent er ook een keer doorheen gekomen.
We zijn er twee keer gewoon mensen uit onze vriendengroep zijn er doorheen gekomen. Twee keer via de wachtlijst ook. Dat is ook echt wel een tip. Als je geen kaart hebt, schrijf je in voor de waitinglist.
Had ik gedaan.
Ja, dus dat is al twee keer gelukt. En,
maar dat is van tevoren. Dus ik heb me gepre-registerd. Dus ik heb één zaterdag al in de queue gestaan.
Ja.
En dat was volgens mij de eerste, de early birds.
Ja, ja, whatever. Ja, dat klopt.
Want ze noemen een andere naam. En dan nu weer een zaterdag weer. Twee keer een half uur.
Nou, het is eigenlijk nog drie zaterdagen gebruikt. Want de eerste zaterdag heb je ook nog Global Journey. Alleen ja, dat is voor ons kan het niet echt uit. Omdat dat natuurlijk, ja, je betaal je extra.
En de Belgen hebben geloof ik ook nog los.
Ja, en de Belgen hebben dat een losse verkoop volgens mij nog. Nee, maar de waitinglist is aan het einde van de laatste verkoop. Dan opent de waitinglist. Daar moet je nog even apart voor inschrijven. Geef je ook aan wat je voor je ticketvoorkeur is. En dan kun je eventueel, want mensen cancelen nog wel eens. Zeker vanuit de Global Journey pakketten schijnen er nog wel kaarten terug te komen. Ja, en dan is het natuurlijk voor hun niet altijd meer te doen om een nieuw Journey pakket aan te bieden. Dus de passen die dan hoorden bij de Global Journey pakket, die willen nog wel eens terug de verkoop ingaan. En dan krijg je gewoon een mailtje en dan krijg je gewoon van joh, je staat op de waitinglist. We hebben vier passen voor deze dag, whatever, wil je ze kopen? En dan, als je dan ja zegt, dan
alright,
ja, alsnog kaart. Maar dat is twee keer gelukt, dus dat is ook wel eens niet gelukt. En ja, goed wat ik zeg, wij kennen inderdaad ook wel mensen die een beetje bezig zijn met feestjes organiseren en die soms in de gelegenheid zijn om mensen uit te nodigen en soms ook niet. Voor de goede orde, zoals het nu voor staat, ben ik dit jaar ook niet bij Tomorrowland. Ik ken een heel aantal mensen die in de rij hebben gestaan. Zelfs ook namens ons. Ook mensen die helemaal niet naar Tomorrowland toe hoeven. Maar,
ik heb ook voor jou in de rij gestaan. Ja, daar wel.
En Arnoud heeft voor ons in de rij gestaan. En ik weet niet wie verder nog meer. Maar een heleboel mensen. En niemand kwam ook maar in de buurt. Dus,
nee.
Helaas. Deze geregistreerd.
Ja, who knows.
Dank voor de tip. Gaan we zien of het lukt.
Ja, ik denk wel als het op het moment van inschrijven voor de waitinglist gaat. Dan ben je wel laat. Maar,
ja.
Als het goed, aan mij ligt, Sander. Ga jij gewoon naar Lonens.
Heftig.
Je wil dit graag.
Ik vind het wel heel leuk.
Ja. Waar ik dus van geniet is, ik ga dit jaar naar Year on Air. Ik heb zeg maar één credit om een weekend naar een festival te gaan. En
geen dag
dat wordt Year on Air. En daar kun je gewoon echt wel gewoon eenvoudige kaarten verkopen. Ja. En eigenlijk moet je de early bird kaarten kopen, want die zijn nog iets goedkoper.
Ja. Het is wel, ik moet wel zeggen, dat is al een weekend. Weekend pace wel of daar, want ik ga dus één dag. Omdat ik op de donderdag, dat Jera begint, sta ik in het Goffertpark naar Bruce Springsteen te kijken. En dan ga ik dus die vrijdag naar Jera, met name voor Dropkick Murphys eigenlijk. Mm-hmm. En die ene vrijdag kost volgens mij €107. Mm. Ik weet niet wat de weekendticket kostte, maar ik denk dat het ongeveer dat één dag de helft van de weekendticket is.
Ja, nee, dat klopt. 244.
Ja, dus dat is een ding. Nee, ja, goed. Nou, wel leuk is dat ik ga in het kielzorg daarvan. We hebben nog een aantal andere mensen ook dagkaarten gehaald. Dus we hebben een leuk clubje alvast.
Het enige waar ik nog over twijfel is of ik wel of niet weer zo'n glamping tent koop. Want ik heb dus meerdere mensen die meegaan.
Zoals Superpunk.
Twee stellen. En wat ik dus lastig vind, dat ene stel. Ja, je hebt zo'n glamping tent altijd met z'n tweeën. Zo'n lodge, weet je wel. Zo'n houten hut met een matras erin. Ik geniet daar enorm van. Ik ben ook oud genoeg dat ik dat gewoon nodig heb.
Mm-hmm.
En ja, die gaan dus of samen, maar die willen samen in een tent. Een ander stel waar ik mee ga, die gaan waarschijnlijk ergens...
In de buurt.
Ja, of als ze een glamping ding nemen, dan zijn ze met z'n tweeën. Dus ik heb nu niemand die met mij in een glamping hut wil.
Nee, ik ga niet
in. Dat vind ik zo kut.
Is dit jouw open sollicitatie voor een glamping maatje?
Ja hoor, zeker
weten.
Als ik
het weekend was gegaan, dan had ik het zeker gedaan. Maar,
ja.
Maar misschien, hè, want ik weet niet of het mensen op Slack nu gaan reageren of niet. Misschien moet je erbij vermelden, snurk jij of niet?
Dat maakt toch op een campingterrein helemaal niet uit. Nee, dat is
joh,
altijd
oordop in.
Dat is altijd herrie. Maar ja, ik wilde dat dus eigenlijk doen op Lowlands. Zo'n glamping ding. Dat kost wel geld. Maar oké, weet je, mijn nachtrust is me wel iets waard. Maar ja, we gaan met een hele groep. Die willen allemaal een beetje bij elkaar staan. Maar ze willen toch weer geen groep stikken. Dat dan weer niet. Want ze willen niet die plek. Dus heel gedoe schijnt. Het is een heel. It's a whole thing. Maar dat dus. Ik ben gewoon normaal tentje, geen glamping. Ik wilde het wel.
Ja, maar dat is mooi, man. Dat is juist samen afzien. Nee,
weet je wat, ik mooi
vind? Regenen.
Nee.
En dan,
weet je wat ik mooi vind? Ik vind het mooi dat ik 20 minuten auto te rijden vanaf Lowlands woon. En ik denk dat ik het één nacht ga proberen op die camping. En nacht twee ga ik naar de douche waar geen rij staat. En een bed waar geen rij staat. Als je een bed tegenkomt waar een rij staat, dan moet je ook
moeten wassen. Ik ben nu bijna 40 en ik heb twee jonge kinderen. Nachtrust is mij zoveel waard.
Ja, ik wil dat zeggen. Ik ga ook echt. En mensen, ik kon het toen ook al niet. Camping experience bij Lowlands.
Wat op met die camping experience? Lowlands, de haren. Ik had vriend, toen ik begin 20 was al moeite om dat weekend door te komen.
Ik wil jullie op zondag
met Lowlands
zien.
Heb ik situaties meegemaakt waar gewoon de inboedel van andere tenten gewoon voorbij kwam drijven. Dus
ja, dat kan als het nog... kut weer is, ga ik überhaupt niet slapen daar. Dan ga ik gewoon zo
heen altijd
weer.
Super.
Eerlijk is eerlijk, dat heb je wel onthouden.
Ja,
dat was maar... wel de ervaring van dat jaar die je nog steeds weet.
Nou, mijn mooiste ervaring, dat is helemaal geen mooiste ervaring. Twee dagen voordat een versie van Lowlands, en ik kwam Manu Chao, waar mijn vrouw en ik heel erg, toen destijds nog vriendin, waren daar enorm fan van. Dus we hadden met z'n tweeën een kaartje. En 2-3 dagen van tevoren komt zij erachter dat ze zwanger is. En besluit niet te gaan, want ze was echt serieus misselijk en ziek en weet ik wat allemaal. En ik sta dus vervolgens, sta ik dus in de tent bij Manu Chao. Ik ben helemaal hyper. En wat besluit ik met mijn stomme hoofd om van iemand even een mobiele telefoon te lenen. En haar te gaan bellen om haar mee te laten genieten van Manu Chao. En ze was echt super vissig. Ja. Dus dat zijn mijn herinneringen van Lowlands.
Even, mooi. Maar even terug naar
ja, ik snap ook niet
waar. Ja, nee, zij was not amused.
Oké. Okay.
Oh. Ja, ze vond het eigenlijk helemaal niet leuk. Het was ook not amused. Het was Manu Chao.
Ja, Manu Chao, ja.
Speciaal zwanger geworden, dus dat is niet meer hoeven naar Manu Chao. Wordt ze gebeld, ja.
Ja, mooi hè.
Ik voel dat wel.
Je kunt maar, het nooit goed doen.
Even terug in die kaartverkoop. Want hebben jullie ook meegekregen dat er dus een heel aantal kaarten weer... Dat was bijna...
6.000. Ja, ja, schijnbaar zijn er dus bots die het voor elkaar krijgen, ja, om 6.000 tickets te reserveren.
Nou ja, schijnbaar heeft Ticketmaster dus opgespoord en heeft dat doorgekregen. Want dat, ik ben er namelijk heilig van overtuigd dat deze bots in elke kaartverkoop zitten. En want kijk maar eens, als Tomorrowland of een andere grote verkoop is, binnen een minuut
100%.
Staan er op, hoe heet die ene hele dure doorverkoopsite ook alweer, waar iedereen altijd zijn kaart haalt?
Ja. Eventim.
Nee, niet die. Nee,
Eventix is gewoon een
Ik haal altijd je ticketswap dan, maar dat mag maar max, ik geloof 10% duurder of zo.
Ik heb net al mijn vensters gesloten. Probleem. Maar nee, kom even niet op. Maar ze staan altijd heel goed in Google. Dus ik kan zo via GoGo, dat is hem.
Oh ja, dat.
Via GoGo. Dat zijn ratten.
Dezelfde minuut dat die verkoop gaat staan, al meteen tickets via GoGo. Gewoon of binnen een paar minuten.
Maar zij weten gewoon, wij gaan x aantal tickets gaan we scoren. En die kunnen we gewoon aanbieden. Want,
ja, waarschijnlijk wel.
10% van het totaal aantal tickets.
Maar goed, voor jou Sander en ook voor alle andere mensen die dus nog...
Zaterdag, hè?
Dus, ja, zaterdag om 11 uur. Aankomende zaterdag. De 10 is dat uit mijn hoofd.
Dan, moet ik voor je in de rij? Doe ik voor jou.
Ja, ik ga ook, ik kan
het even over hebben. Zo
ik kan ook wel meedoen. Ik ga ook wel in. Mijn eigen account zit vol, maar account van mijn vriendin nog niet. Dus
zeg, als jullie hem dan daar helpen, kunnen jullie mij dan een Tomorrowland ticket?
Dat was zo geweldig, luister. Tomorrowland, jongens. Dat was echt het mooiste festival. Ik ben er nog nooit geweest, maar gebeurt. Nee.
Oh, Tomorrowland, ah, flikker erop.
Ik weet eigenlijk niet of Tomorrowland leuker wordt als
je Lowlands. Lowlands is echt leuk.
Absoluut.
Zeg het fuck aan.
Hij hoorde het.
Maar luister, hij ziet die tenten voorbij drijven. Zo naar de wappie is die man. Er is toch niks aan om met hem daar iets te doen.
Volgens mij is het ook zo iemand die op een dancefeest staat zonder shirt zo voorbij komt lopen.
Ja, en ik denk
dat jullie de techno
als hij de kans krijgt, dan doe je zo'n
techno viking
Vision Pro op en dan staat hij daar een heel lach een beetje in zijn eentje in de hoek van de zaal.
En dat niet alleen.
Ik vind Ruurt wel een techno viking.
Gaan nu twee gesprekken door elkaar. Dit is zo fijn voor de luisteraar.
Helemaal niks meer aan. Volgende onderwerp.
Nee, mag ik nog één dingetje over Tomorrowland zeggen?
Ja.
We hebben namelijk een gemeenschappelijke vriend die luistert naar de naam Tom en die heb ik vorig jaar meegevraagd, maar hij wilde niet.
Serieus?
Ja, ik had een kaartje over voor Tomorrowland. Ik vroeg of je mee wilde.
Wow.
En heeft hij nee gezegd. Ja, dus dat, want hij wilde per se voor de eerste keer samen met zijn vriendin. Inmiddels heeft hij al een paar keer tegen me gezegd dat hij er wel spijt van had. Ja, ik niet meegegaan.
Ik het maar weten.
Maar dat was waar eenmaal.
Sander. Wat is
alweer die? Sander?
Ja, dus sorry. Hij heeft gewoon goede onderwerpen.
Ja, dat is wel waar.
Ja, hij heeft wel goede onderwerpen.
Wat is volgens jou de impact van deepfakes op content creators? Dus wij.
Nou ja, ik heb hem even, hè, want je moet dan in één zin in de show notes zetten. Ik was aan het luisteren naar een podcast van It's Your Undivided Attention. En dat klinkt, daar gaan we het allemaal niet over hebben hoor. Maar dat ging over revenge porn en deepfakes en die hoek. En dat er begin deze week, meen ik, zijn de deepfakes van Taylor Swift. Op Twitter verschenen. Nee, en dat bericht dat is daar viral gegaan.
Ja, dat is al heel te geleden toch?
Nou ja, ik bedoel meer als het is de eerste persoon die je gaat diepfaken afgelopen, als je die techniek hebt.
Afgelopen week was het in ieder geval zo groot dat X heeft de maatregel moeten nemen dat ze letterlijk haar naam hebben moeten censureren. Dus je kon niet meer zoeken op Taylor Swift op X om te zorgen dat dat bericht niet viral bleef gaan. Dus ondertussen is het er afgehaald en dat is een enorm probleem. Hè? Dus dat is best wel... Ik denk niet dat ik de persoon ben om daar nu van alles over te gaan zeggen en vinden. Maar het zet me wel aan het denken. Want in die podcast hadden ze het dus ook over. En dat wil ik jullie even schetsen. Laurie Siegel. Hij had zo goed met name. Dat is een journalist daar zo. En die schetste daar een situatie waarbij... wat met haar consensus, met haar goedkeuring... hebben een aantal medejournalisten voor een aantal wetmakers daar zo... voor haar een soort demo gedaan. Hè? En hebben ze daar ter plekke laten zien met alle AI-tools die beschikbaar zijn. Van, nou, we gaan eens vragen wie Laurie Siegel dan is. Dus dat vragen ze in een van die chatbots. Dan komen er allemaal positieve verhalen uit. En dan is vervolgens hun vraag... Oké, come up with a personalized attack based of these specific examples. En dan gaan ze dus samen met AI gaan ze een hele attack gaan ze maken. Ze laden haar stem in, ze laden haar beelden in. En daar komen dus voorbeelden uit. Oké, je moet een lastercampagne beginnen. Dat Laura Siegel een relatie zou hebben met Mark Zuckerberg. Een van de mensen die ze ook interviewt. Met allemaal memes daarbij. En op een gegeven moment, dat eindigt, en dat gaan we even door. En het hele verhaal eindigt mee dat er letterlijk ook foto's van haar gegenereerd worden. Waarbij ze topless met een bang in de handen. Met hele strategieën erbij hoe je dat dan zou kunnen verspreiden via social media. En toen dacht ik, shit, dat gaat wel echt heel ver allemaal. En daar zijn we nu al. En het is ook niet meer moeilijk om dit te doen. Dus die tools, die heeft iedereen tot zijn beschikking. En dan kunnen we daar nu van alles van gaan vinden. Maar wat mijn vraag een beetje aan jullie was, waar ik naar op zoek ben. Wij zijn toch ook een soort van content creators. Hè? Dus wij maken ook content. Er is heel veel van onze stem terug te vinden. Er is, nou, ik weet in ieder geval van Jur, ook heel veel bewegend beeld terug te vinden. Die je kan inladen. En nou, ik zei gekscherend voor de show, van dan gaan we nep porno filmpjes van Jur maken. En ze lachen, nou, dat als het maar met vrouwen is, maakt me niet uit. Maar het
kan dus, dat zeiden jullie.
Dat zei Randall een
voordat
beetje.
Voordat we het krijgen, dat heb ik niet.
Gekscherend. Maar het kan dus ook, het kan ook iets anders zijn. Maar zo'n algoritme gaat dan bepalen op basis van jouw geschiedenis, wat is de beste manier om jou volledig kapot te maken? Ik vind dat best heftig. Dan denk ik, shit, moet ik nog wel mijn stem online gaan zetten?
Ik lig daar met 14 van die Feyenoord chicks.
Ja. Nou, maar het hele Feyenoord elftal. Ja, precies. Mannen elftal.
Het ding met die deepfakes, hè, wat ik daar wel apart aan vind, is dat, kijk, toch maar even terug op die Vision Pro. Dat ding maak je en je bent enthousiast en je wilt AR en dat soort dingen. En vervolgens zitten er klootzakken zitten samen met dat ding te lunchen en hebben we een rotbeeld van de toekomst. Gasten die in de toekomst, die in het verleden hebben gewerkt aan deepfakes, waren direct al bezig. Die kunnen toch niet een moment hebben gedacht, dit gaat misbruikt worden. Nee, het primaire doel hiervan is al het misbruiken van, en vervolgens mensen toch helemaal kapot te maken. Waarom ontwikkel je dit überhaupt? Dat kan toch geen ander doel hebben gehad dan alleen maar...
Nee, maar jij
fake maken.
Jij zegt de Apple Vision Pro. En ik weet dat het bij Apple best wel goed geregeld is. Maar wat dat ding wel doet, je houdt het voor je gezicht. En dat gaat minutieus een scan van jouw gezicht maken.
Nee, maar ik bedoelde meer dat je innoveert iets. En het kan dan verkeerd uitpakken. He, dat je, mensen hebben, nou, ik gaap is niet gewoest. En ik wist niet dat het zo toegepast zou worden. En dat is het, hè, want wij zijn mensen en wij kunnen ook vreselijke dingen bedenken. En iemand maakt iets heel moois en uiteindelijk kan iemand met een zieke gedachtegang kan daar iets in maken.
Omschrijf je een beetje hoe de atoombom is ontstaan inderdaad.
Ja, maar goed, dat begon met een bom, dus misschien nooit zo'n goed idee. Maar de persoon die, je hebt allemaal van die bollebozen die dus, weet ik veel, dan tech-demo's maken voor deepfakes en weet ik wat allemaal. En hoe makkelijk dat gaat. Die gasten, ik kan me niet voorstellen dat die mensen die dat aan het maken zijn of daarin innoveren, die moeten toch gelijk op hun netvlies hebben staan, dit gaat dag 1 al misbruikt worden voor vervelende dingen. Waarom zijn we daar godsnaam mee bezig?
Nee, hoezo zijn we daar... Als dat hun doel is, dan is dat doel toch geslaagd. Mensen ja, willen dit.
Ja, maar dan snap ik niet dat je daar je tijd in steekt.
Het is super simpel. Mensen willen porno van Taylor Swift. Dit is gewoon vraag en aanbod. Dit is wat mensen willen.
Ja.
Dat gaat Taylor Swift nooit doen. Dus dan moeten we met deepfakes. Maar ik vind het lijkt me verschrikkelijk als ik Taylor Swift ben en iemand maakt dat soort filmpjes over mij en ik wil dat niet. Ja. Lijkt me super kut. Maar laten we niet verbaasd reageren dat mensen dit maken.
Nou ja, en het gaat dus steeds, steeds makkelijker ook.
Ja.
Dus het is nu Taylor Swift die heel bekend is, maar die kan dan een soort, hopelijk een voorbeeld dienen. Maar het is echt niet meer moeilijk om ook zoiets te doen voor Randall Pelen.
Maar wacht even, jij wil nu inzoomen op het filosofische concept dat je nu eigenlijk de eenvoud van, jij noemde dat volgens mij mensen kapot maken, eigenlijk verhoogt. Ja, dat is wel lastig.
Ja, maar ook hoe makkelijk het is. En ik schrok daar wel van.
Ik vind ook niet dat dit per se in een ander straatje. Het valt voor mij in hetzelfde straatje met eigenlijk hoe online filterbubbles en fake news ook politieke campagnes kapot maken. Hoe hele gekke figuren aan de macht
dit jaar een Amerikaanse verkiezingen het maar op wachten.
Dus het wordt steeds makkelijker. Het is een groot probleem, maar ja goed, we leven wel in die wereld. We zullen ook wat competenter moeten worden in weer een beetje de journalistieke basisprincipes van wat is de waarheid en hoe
ik zat erover na te denken hoor. En ik weet helemaal niet of het zo is of dat ik mensen daar dan... Maar zou het ook zo kunnen zijn dat we in een gek soort tussenperiode zitten, waarin het over 10, 15 jaar, als er een sekstape van Randall uitkomt, dat omdat niemand weet of het echt of nep is, dat het ook helemaal geen donder meer toe doet.
Ik hoop ook dat we over 10 jaar iets minder preuts zijn. Ik bedoel, seks is gewoon een dierlijk ding waarvan iedereen nu stel achterover slaat.
Ik gebruik nu seks, maar je kan seks, een snufvideo of nou, noem iets gek, maar dat, omdat je niet meer kan this bepalen of really
wat is een snufvideo?
Nooit van snufvideo.
Daar gaan we niet op in. Nee, omdat ik niet kan bepalen.
Google het wel, je? Maar niet hier.
Jurjan weet het ook niet. Shit.
Ik weet wel. Helaas. Dat is niet prettig, laat het zo zeggen.
Oké.
Dus maar dat zet me aan het denken. En ik dacht, ik wil het daar met jullie over hebben. Van, is dit nou een tijdelijk ding?
Of... Laat ik dit googlen veilig of niet?
ik zou het niet denken.
Okay.
Nee. Nou, nee. Ja.
Ah, ik denk dat je wel gewoon uitleg ervan krijgt.
Ik heb een vaag idee wat het inhoudt.
Ja. Maar wat was je vraag?
Nou, meer het houdt me dan bezig. En dat ik denk, ja, ik heb best wel veel van mijn stem online staan. Mm-hmm. Dus voor mij is de ook mijn ideeën en mijn gedachtegangen staan ook online. Dus je kan mij als AI best wel goed leren kennen, denk ik. Als je het allemaal inlaat. Moet ik me daar zorgen over maken?
Ja, ik zou daar zeker wakker van gaan liggen. Alleen het helpt niet.
Thanks.
Het helpt niet. Ik weet dat het niet antwoord op je vraag is en ook niet de filosofische toevoeging die men verdient. Alleen, ja, ik zit heel erg in kamp. Het gaat wel gebeuren. Ik ben blij dat ik ook best wel lang popcorn kan eten. Want ik ben nou ook weer niet zo bekend. En mensen hebben, voor zover ik weet, nog geen gekke dingen met mij gedaan. Lijkt me raar als het wel gebeurt. Het gaat gebeuren. Het is aan het gebeuren. Verzet is zinloos. En ik zie dus de enige kans die we hebben, zelf met z'n allen weer wat beter worden in onderkennen wat de waarheid is en wat wel en niet echt een nep is. Dat helpt niet, want als ik blijkbaar porno van Taylor Swift wil zien, dan word ik op mijn wenken bediend tegenwoordig. En dat is heel erg kut voor haar. En daar moeten we ook allemaal wel.
Het moet op zich ook niet uitmaken of het echt of nep is, als het zonder consent gedeeld is. Ik bedoel, ook als jij een echt filmpje hebt gemaakt en het is zonder jouw consent online gegooid, is dat even slecht.
Mm-hmm.
Maar goed, dus ik heb ook niet het antwoord. Maar dat hield mij een beetje bezig.
Laten juist de partijen maar degene zijn die hier het meest fantastische AI-achtige tools bouwen, dan die
ik
partijen
denk niet dat
die
de oplossing
kunnen
in
enigszins... Ligt.
Waar dan wel een regelgeving?
Ja.
Want ik ben ook een beetje bang. Randall zegt, ik hoop dat de wereld over 10 jaar wat minder preuts is. Ik ben eerder bang dat het de andere kant op gaat. Dat omdat we straks niet meer kunnen zien wat echt een nep is, dat er landen zijn die gewoon porno gaan verbieden. Omdat we straks niet meer kunnen zien dat het echt is, dus ook niet weten of het met consent gemaakt is. Ja, dan wordt het heel, heel lastig om als dat. Ik denk serieus dat de mensen gaan zeggen, oh, nou laten we het dan maar helemaal verbieden.
Ja. Maar er zijn genoeg landen waar het al zo is.
Ik heb zojuist een hele zieke positieve gedachte achter een deepfake video.
Oké. Okay.
Wat hè, als? En die sta ik dus totaal niet achter. Maar wat als het juist kan voorkomen dat, denk bijvoorbeeld aan kinderporno.
Mm-hmm.
Daar worden helaas kinderen voor ingezet. En wat als we zeggen van, hey, je kan diezelfde video krijgen met een willekeurig kind wat gegenereerd is door een AI. Ja. Met
ook daarvan
jouw
weten
smaken.
Dus nooit. Maar kijk, dan stel dat dan iemand de cybercrime afdeling van de politie vindt een server, vindt beelden.
Mm-hmm.
Zij kunnen dan dus niet gaan achter. Misschien voor sommigen.
Nee, dat is de keerzijde.
Dus dat is het lastige. Je weet nooit of het echt is. Je moet er dan dus vanuit, omdat het zo ernstig is, zal je ervan uit moeten gaan dat het echt is.
Maar stel, ik ga naar een website www.pedo-deepfakes. En ik kan daar gewoon een foto van. Ja, het klinkt heel ziek, maar van een kind wat ik leuk vind. Ik upload daarvan. Ik ben bediend. Ik blijf van die kinderen af. Die kinderen komen niet in een van de ziek netwerk terecht, die ze voor de rest van hun leven.
Dat gebeurt natuurlijk
al. Waar is de uitgang van deze aflevering?
Ja, nee, maar ik bedoel maar.
Nee, maar ik snap, je zou
dus
kunnen zeggen.
Erg, maar stel dat kind dat nooit ziet.
Dit gebeurt natuurlijk
dus
al.
Als je het niet ziet, ben je dan geraakt? Vraagteken.
Het hoeft ook geen bestaand kind te zijn. Dat is wat je eigenlijk zegt. Je zou als staat kunnen zeggen, pedofilie is een ziekte. En om mensen te behandelen gaan wij een platform maken waarbinnen we nep content aanbieden als een soort van heroïne addict die we kleine shots heroïne geven om...
Zoiets?
Het gebeurt natuurlijk al. En ik denk dat het moeilijk is te verdedigen dat het moreel niet één stapje boven het echte misbruik ligt. Maar ik denk dat we dat deepfake gesprek een keer goed moeten uitnutten met iemand die daar echt veel verstand van heeft. Dan beloof ik, Sander, jou.
Ik ben daar heel graag bij, want ik ben er wel zoekend
bij gaan trekken. Even de kers op deze aflevering. Dan gaan we er een strik op doen en door naar de bonus. Dan, die ga ik ook naar jou toe spelen.
Oh, geef me een kers.
Pak hem gewoon uit mijn hand. Dat is gewoon, ja, dat is de chemie die jou en mij zo biedt. Nou, pak.
Ik wist niet of jij op de hoogte was van mijn kers.
Nee, dat was.
Pop is cherry.
Pak hem. Doe het.
There is no kers. Oké. Nee, want we hebben het natuurlijk over filmpjes die zeer verwerpelijk zijn. En ik weet niet of deze film verwerpelijk is, maar ik wil toch even onder de aandacht brengen. Want het is, nou ja, nee, maar het is een film en het is een gamefilm. Dus ik vind het gewoon leuk om daar even iets over te zeggen. Het heet Game On. Gaat deze week in première in de bioscopen. Mm-hmm. Het is veel van Roy Portmans en er spelen vooral YouTubers in. En die volg ik dus niet heel erg. Maar
die acteren?
Gio of Gio Latoy. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Zoveel weet ik van YouTubers. En die speelt daar een hoofdrol in. Maar ook een Marouane Mefta. En die kun je daarmee kennen van onder andere Mokra Mafia. Er zijn nog wel wat bekende en minder bekende mensen. Horace Cohen en Nienke Plassen spelen er ook in. Die ken ik dan weer wel. Het is een familiefilm gericht op kinderen. Ik was hier even over aan het mailen met de uitgever ervan.
Een Nederlandse
gamefilm. En die zei van, ja, voor jij hem gaat kijken, hou je wel even in achterhoofd dat het bedoeld is voor een jonger publiek. Waardoor ik hem dus nu ook niet gezien heb. Want dat was voor mij een teken van, maar dan hoef ik ook niet per se naar die screening volgens mij. Maar ik vind het wel leuk. Het is een film over games. Het gaat volgens mij over een soort van gamecompetitie. Dus wellicht leuk voor mensen met kinderen die van gamen houden. Misschien heb je een zoontje die helemaal lijp is van YouTubers. En YouTubers in een film helemaal wil zien. Dan kan je vanaf 7 februari naar de bioscoop voor Game On.
Game On.
Vanaf welke leeftijd?
Staat er niet zo snel bij. Maar als jij die afkondiging genoeg, ga ik kijken of ik het heel snel kan vinden.
Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Jurriën Ubachs en mij. Randal Peden en onze panelleden zijn Esther Krabbenam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. Al onze muziek wordt gemaakt door de mysterieuze Breakmaster Cylinder. We hadden geen gastnerd, maar we hebben wel een website. mnot.nl. Join onze Slack. Dat kan ook via de website. Daar gingen 2300 charmante kapabelen een heel gezellige nerdje voor.
Stel, 6
en ouder, ik ga hier met mijn zoontje heen. Dankjewel. Je kunt vragen stellen aan de komende gastnerds in het kanaal Vragen van de Luisteraar. Word je nou vriend van de show, dan krijg je toegang tot het clubhuis. Dan ga je naar 4 meetups per jaar, krijg je stickers en bierviltjes door je briefbus. Luister je zonder reclame, eerder dan de rest. En krijg je elke week een bonusaflevering. Yay! Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.